Bedankt. Ja. Prachtig. Ik wil met u verder gaan over opvoeding. Ik heb vorige week heb ik gesproken over het opvoeden van kinderen. En we hebben zo ontzettend veel kinderen. Dat was eerstens naar aanleiding van het opdragen van Mara. En we hebben zo, God heeft ons zo ontzettend gezegend met kinderen, dat ik ook vanmorgen met u verder wil nadenken over de eeuwigheidswaarde van een kind. En ook al zit je in een andere fase misschien in je leven, wij zitten ook in een andere fase. Wij hebben niet meer zeg maar de verantwoordelijkheid van het opvoeden van kinderen. We genieten nu van onze kleinkinderen. Toch is het iets wat iedereen echt raakt. Daar ben ik echt van overtuigd. En ik wil echt met jullie echt nadenken over de eeuwigheidswaarde van een kind. Over de eeuwigheidswaarde van een kind. En ik wil daarmee met jullie lezen Psalm 139. En dan met jullie nadenken over opvoeding. Psalm 139, vers 13 tot en met 17. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaats van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij alle werden in uw boek beschreven. De dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn uw gedachten, o God, hoe machtig, groot is hun aantal. Ik wil met jullie vanmorgen nadenken over het opvoeden van kinderen en welke doelen eigenlijk we je stelt. Met welke visie dat je, wat je hebt voor je kind. Met wat voor een visie we eigenlijk onze kinderen en onze gezinnen eigenlijk vormen. En in de eerste is natuurlijk de vraag, heb ik me de vraag gesteld van, wat is de waarde van een kind? Wat is de waarde van een kind? Want aan de hand van de waarde van een kind zul je ook eigenlijk de investering doen als je je dat bewust bent. Wat is de waarde van een kind? Dat is natuurlijk niet te meten. Ja, als ik over de waarde van onze kinderen denk, dan is het niet te weten. Maar het is wel vanuit Gods perspectief eigenlijk te zien. Van hoe God kijkt naar kinderen. En als je de Bijbel eigenlijk leest, dan zie je dat God een enorme hoge waarde geeft aan kinderen. Niet alleen in Psalm 139, zoals we dat hebben gezien. Psalm 139, die brengt ons als het ware voor de troon van God. En David, diegene die de psalm heeft geschreven, die beseft heel goed dat God, dat de mens een wonderlijk maaksel is, wat door God is geschapen. En niemand anders dan God alleen zag hoe de beenderen, eigenlijk de basis van het lichaam, hoe die ontstonden. En ook toen u nog een embryo was, zag God u. Ik vind het altijd wonderlijk dat er nog voordat er één levensdag van mijn leven bestond, daar moet u eens over nadenken, nog voordat één levensdag van uw leven bestond, nog voor de conceptie, nog voordat u in de baarmoeder werd geweven, waren de dagen van uw leven opgeschreven in een levensboek door de Almachtige Schepper. En als je ziet dat David zegt, ook de diepste geheimen die zeg, voor onszelf zelfs verborgen zijn. Ik merk soms ook in het pastoraat dat er geheimen zijn in onze harten die we zelf niet kennen. Dat zelfs die geheimen voor God geopenbaard zijn. En David komt dan ook tot die conclusie dat hij zegt van, ik begrijp, God begrijpt alles van mij Maar ik begrijp de ondoorgrondelijke gedachte van God, begrijp ik niet. En als je zo van die psalm leest en doordrongen bent van de waarde van een kind, en vooral de waarde van een kind in Gods ogen, dan moest ik zo denken aan een ontmoeting die ik vorig jaar had met een echtpaar samen met Rietje uit een andere gemeente. En die hadden een babytje af moeten staan in de handen van God. Heel vroeg, in een paar dagen, was dat kind overleden. Dat hebben we ook eens hier in deze gemeente gehad. Ik moet nog aan Joshua Leder denken. Marcus Suzy is een van de... En Klaus-Dieter en Petra. Was dat een van de indrukwekkendste dingen die ik eigenlijk... en de meest moeilijke dingen die ik in mijn bediening mocht meemaken. En ik had een ontmoeting met deze mensen. Joshua, dat is een zoon van Marcus en Vanessa. En die was ook na 3 dagen overleed. Dat is nu, geloof ik, 9 jaar geleden. En ik had vorig jaar een ontmoeting met... Maar ook een echtpaar. Die hadden ook na een enkele dagen hadden ze hun kind moeten teruggeven aan de Heere God. En toen vroegen ze mij, omdat ze vanuit een kerk kwamen waarin het niet zeker was of baby's behouden waren. En toen vroegen ze mij, we hebben dat kind moeten afgeven, maar kunt u ons vertellen, is dat kind behouden? Is dat babytje behouden? En ik weet dat er een theologie is dat... dat je dat, en dat is een totale verwarring vanuit de uitverkiezing, dat sommige mensen twijfelen of een babytje nu wel of niet behouden is. En dan weet je de waarde niet van wat God aan een kind een waarde geeft. Wat God een waarde geeft aan het kind. En ik heb niet alleen met hun Psalm 139 gelezen, maar ik heb met hun de geschiedenis gelezen van David. David die deze psalm geschreven heeft. En David die ook een hele moeilijke, verschrikkelijke, traumatische ervaring in zijn leven kent. Als het zoontje wat geboren wordt uit zijn verhouding met Bathsheba, als dat zoontje overlijdt. En nog voordat het kindje overleden was, toen was het zo dat David, dat hij zeg maar vastte. Hij smeekte God om het leven van het kind. Hij onthield zich eigenlijk van eten. Hij bleef slapen op de vloer. Om God eigenlijk zijn stem te laten horen in de hoge. Dat God dat kindje zou laten leven. Dat hij zijn zoontje zou laten leven. En dan zie je eigenlijk dat dat niet gebeurt. Dan krijgt David die krijgt een bericht dat het babytje zijn zoontje is overleden. En dan staat er dat hij opstaat, hij wast zich, hij zalft zich. Hij wisselt zijn kleding en vraagt om eten. En zijn dienaren die komen naar hem toe met de vraag, wat betekent dit wat u gedaan hebt? Waarom heeft u dat nu gedaan? Om het levende kind hebt u gevast en gehuild, maar nadat het kind gestorven is, bent u opgestaan en hebt u een maaltijd gebruikt. En dan is er zo'n diep troostende... Zo'n diep troostende zin die David dan zegt, waarin je eigenlijk zo'n, dat heb ik ook met dat echtpaar gedeeld. Toen hebben we dat gedeelte hebben we eigenlijk gelezen. En toen heb ik tegen hem gezegd, kijk, moet je luisteren wat David hier zegt. Projecteer maar eens. 2 Samuel 12, vers 22 en 23. Hij zei toen tegen die dienaren, toen het kind nog leefde, heb ik gevast en gehuild, want ik zei, wie weet is de Heere mij genadig, zodat het kind in leven blijft. En nu staat er, maar nu is het dood. Waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog terug kunnen halen? En nu staat er iets heel moois, zo diep troostends. Ik zal wel naar hem toe gaan, maar hij zal niet bij mij terugkomen. David was absoluut zeker daarvan. Dat hij naar de plek zou gaan waar zijn babytje was. En dat is natuurlijk daar waar God was. Hij zegt, ik kan hem niet terughalen. Hij zal niet bij mij terugkomen. Maar ik weet wel zeker dat ik naar de plaats zou gaan waar hij is. Waar hij is, en dat is bij de Heere God. En toen ik dat deelde met dat echtpaar wat zo in onzekerheid was van, wat zou er nu met dat babytje zijn? Toen was die vrouw, die was in tranen. Ik moest zelf ook ontzettend... nu nog, sorry. Ik moest zo huilen, omdat zij met een gedachte in leefde. Wat zou dan nu met dat kind zijn? En ik vind het zo verschrikkelijk als zo'n theologie, als zoiets onder de mensen leeft, dat ze niet weten met welke ogen dat God naar kinderen, naar baby's kijkt. Hoe God naar een kind kijkt wat hij in de moederschoot weeft. En het is dan ook voor ons soms, ja, het is voor mij ook altijd onbegrijpelijk dat zo'n kindje dan geboren wordt en het wordt dan weggenomen. Natuurlijk zitten er gigantische vragen in. Maar er is absoluut geen enkele vraag die we hoeven te stellen, waar is dat kind? Dat hoef je niet te stellen. Dat is beantwoord in de Bijbel. God laat ons niet in het ongewisse. Zelfs toen al, ik vind dat een van de meest troostende zinnen die David spreekt, als je de hele situatie ziet, dat hij vast smeekt. Hij zegt, Heere God, laat het kind bij ons blijven. Het wordt toch weggenomen. En dan wast hij zich, kleedt zich en dan komt die vraag. En dan zegt hij tegen zijn dienaren, ik weet wat het kind is. Ik kan hem niet terughalen, maar ik ga naar diezelfde plek toe. Als je mensen ontmoet die met die vraag stellen, zitten, onthoud deze passage. Je kunt echt een verandering brengen in het denken. Onthoud die passage, ook Psalm 139. Maar onthoud wat David hier zegt. En dan zie je dus die eeuwigheidswaarde die een kind heeft. En het is belangrijk om visie te hebben over opvoeding. Een Bijbels doel van de opvoeding. Wat wil je eigenlijk met je kinderen eigenlijk bereiken? Wat wil je nu, als je met de ogen van God gaat kijken, dat een kind een eeuwigheidswaarde heeft? Wat wil jij dan als ouder met dat kind bereiken? Wat voor een visie heb je? Wat voor een visie? Weet je, in de dagen van Samuel was er een hele verdrietige toestand eigenlijk onder het volk. Er waren enorme compromissen gesloten over zonde. Eigenlijk de predikers in de dagen van Samuel, die hadden geen relatie met God meer. Ze waren hun relatie kwijtgeraakt. En dan staat er in 1 Samuel 3, dat komt dan zo tot uiting en wordt als volgt verwoord. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. Er was geen profetie, staat er in een andere vertaling. En in de Engelse vertaling staat eigenlijk, er was geen visie. Er was geen visie. Wat is visie? Het is ontzettend belangrijk dat je als ouders visie hebt. Wat is visie? Visie is een geestelijke voorstelling. Ik heb een geestelijke voorstelling die door de Heilige Geest in je hart is gedrukt. Ik heb het zo van mezelf steeds geformuleerd. Visie is dat ik met Gods ogen zie wat Hij ziet. Dat is visie. Visie is iets dat ik maak me een geestelijke voorstelling en dat maak ik me niet zelf. Ik maak me een geestelijke voorstelling gebaseerd op Gods woord en gebaseerd op hoe God de dingen ziet. En de Heilige Geest drukt me dat op mijn hart. Zo heb ik visie voor ons gezin. Ik heb visie in eerste instantie voor ons huwelijk. Ik heb een visie hoe God wil dat ik met Hem een relatie heb. Ik heb een diepe visie van gemeente en hoe God een gemeente ziet. En dat is eigenlijk, visie is dat je met de ogen van God gaat kijken. En waardoor krijg je visie? Waardoor krijg je visie? Visie krijg je niet door je op te sluiten en te zeggen van, ik wil van niemand en niks wat horen en ik ga in een donker kamertje zitten en dan ga ik kijken dat God me visie geeft. Visie ontvang je door de Bijbel te lezen, om te lezen hoe God eigenlijk de dingen ziet en door de Bijbel, door het woord te lezen en door de Heilige Geest echt aangeraakt te worden, dat Hij het openbaart in je leven. Dat Hij laat zien van wat God eigenlijk in je leven wil. Dat je ziet dat je dromen mag gaan dromen. Dromen in die zin dat je de dingen gaat zien zoals God het ziet en dat je zegt, oh Heere God, daar wil ik me naar gaan uitstrekken. Daar wil ik me aan geven. En dat heeft alles te maken. Visie heeft alles te maken met elk facet van je leven. Maar laten we beperken op waar we nu over nadenken, over opvoeding van kinderen. En hoe je een gezin ziet en hoe je een huwelijk ziet, dat heeft er alles mee te maken. Hoe zie ik, hoe God kijkt naar mijn gezin als vader en als moeder? En hoe wil God dat ik opvoed? Met welke visie ziet God het gezin? In Spreuken 29, vers 18, er staat, als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen, maar welzalig is hij die zich houdt aan de wet. Ook hier staat weer in die Engelse vertaling eigenlijk, als er geen visie is. En het is wonderlijk eigenlijk, ik heb eens een studie even gekeken, van wat is dat woord losgeslagen eigenlijk? Wat betekent dat eigenlijk? Als er geen visie is, als er geen visioen, geen openbaring van God is, wat betekent dat dan voor een volk? En eigenlijk zegt dat woord losgeslagen, wil eigenlijk zeggen teugeloos, bandeloos. Als er geen visie is en geen onderwijs is en het onderwijs ontbreekt en er is geen visioen, geen openbaring van God, dan zie je dat een volk teugeloos wordt, bandeloos wordt. Er zijn geen normen meer, er zijn geen waardes meer. En dan zie je dat een volk ontspoort. Dat God wil dat we, als een volk zeg maar niet meer de wil van God ziet en niet meer geestelijk die visie ziet, dan zie je dat er eigenlijk dan zie ik in een volk, en nu heb ik het vooral over de westerse wereld, waar wij zelf leven, ook in Nederland, dat eigenlijk zie je dan dat alle beperkingen die er zijn, die gooien we van ons af. En dan zie je dat er beschaving verloren gaat. We verliezen de beschaving. Als er geen visie is hoe God de dingen ziet, dan zie je dat een volk teugeloos wordt, bandeloos wordt. In feite gooien we alles wat norm en waarde heeft van ons af. En je verliest beschaving. Weet je, ik zie dat eigenlijk als je nadenkt over abortus. Ik zie dat als het gaat over euthanasie. Natuurlijk zijn dat niet de makkelijkste onderwerpen, zeker ethisch niet. Dat is, ik wil dat niet generaliseren. Maar als ik zie de discussies die er zijn, ik hoorde deze week nog een discussie op de radio, of een kind wat tijdens de geboorte ademnood heeft en daardoor gehandicapt op de wereld komt, of je daarvoor de wet niet zou moeten aanpassen. Moet je voorstellen. En er wordt openlijk over gesproken in Nederland. Wordt openlijk over gesproken. Wordt openlijk over gediscussieerd. Alsof het geen waarde heeft. Daarom heb ik gezegd, wat is de waarde van een kind? Wat is de waarde van een kind? En dat als je het hebt die visie, dan werkt dat zeker natuurlijk door ook naar de gezinnen toe. Weet je, als je zegt van, hoe ziet God nu het opvoeden van kinderen? Wat is je visie? Als je hier zit als ouder, wat is je visie over kinderen? Met de definitie zoals ik het verteld heb, dat God je geestelijke ogen van je hart opent en de Heilige Geest iets op je hart drukt. Dat je gaat zien hoe God het ziet en dat je dat als doel gaat stellen. En dan is het zeg maar belangrijk als je daarover nadenkt, als je het hebt over het doel van de opvoeding, dan zijn de doelen die we soms stellen van ik wil dat ze gelukkig zijn, ik wil dat ze het best beter krijgen, zeker in mijn generatie was het zo dat die mensen, mijn vader en moeder en de meeste van onze generatie, die hadden gebrek aan tijd, zoals ik al vorige week ook zei, en gebrek aan geld. En een van de dingen die ik weet, wat mijn vader steeds bezig hield was, en mijn moeder, ik hoop en ik bid en ik ga ervoor dat jij het beter zult krijgen als ik. Dat was het doel van de opvoeding, dat wij het beter zouden krijgen als hun. Of dat ze, hij was mijn werker, mijn vader. En dan zei hij, ik wil dat je meer bereikt dan mij. Dat zijn natuurlijk hele prachtige doelen. Maar wat is de visie? Wat is eigenlijk de visie? Hoe ziet God dit? Hoe ziet God dit? Ik zie dat in de Bijbel, zeg maar, twee manieren worden geopenbaard om de kerk van Jezus Christus te bouwen. Twee manieren. En ik geloof dat het de opdracht is om met een diepe vreugde, voor, zeker als het gaat om christenouders, om op deze twee manieren, op een evenwichtige wijze, te bouwen aan Gods koninkrijk. En ik geloof ook dat als beide paden, zeg maar, gelopen worden, of als beide paden niet gelopen worden, dat een gemeente nooit tot volwassenheid kan komen. Ik zal u de tweede manier, zeg maar het tweede pad noemen, en dan wil ik over het eerste pad wil ik uitgebreid spreken. Het tweede pad is dat we de opdracht hebben gekregen om het evangelie te verkondigen. Dat we alle volken tot discipelen mogen maken. Dat we uitgaan en verkondigen dat Jezus Christus is gestorven, is opgestaan. En dat we de volken tot discipelen maken. Dat we onze buren vertellen over onze relatie met Jezus Christus. Dat we wie we ook tegenkomen, verkondigen, Jezus is de Heer en Verlosser. Dat is de tweede opdracht. De eerste wijze, denk ik, daar ben ik diep van overtuigd, dat is dat we als een boom die geplant is aan waterstromen vrucht dragen. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat als ouder ben je als eerste geroepen om het evangelie te verkondigen en te laten zien aan je kinderen. Aan je kinderen. Dat je je kinderen, dat je die opvoedt tot verheerlijking van God. Dat zij met hun leven de Heere God aanbidden en dat er, zeg maar, dat ze komen tot die levende relatie met de Heer Jezus. En op heel veel plaatsen, ik zal zo dadelijk een van de plaatsen met jullie lezen, op heel veel plaatsen zie je dat Gods woord op een hele bijzondere wijze aanreikt om die fakkel van het geloof door te geven aan je kinderen. De Bijbel die staat vol met beloftes, met wonderlijke hulp, die wil God wil geven aan ouders om hen te, zeg maar, om dat plan wat God heeft, om van geslacht tot geslacht te werken, om dat gestalte te geven. Een van de psalmen die ik, zeg maar, met onze kinderen zo lees en ik hen ook vraag op een of andere manier daaraan gestalte te geven, eigenlijk soms, ik heb soms sommige kinderen zelfs gevraagd om daar te beloven, dit te beloven wat we nu lezen. In Psalm 178, Psalm 78, vers 1 tot en met 7. Mijn volk, neem mijn onderricht ter oren. Neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond met de spreuken open doen en van al oude verborgenheden doen overvloeien, die we gehoord hebben en weten en onze ouders ons verteld hebben. We zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heere vertellen. Zijn kracht en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob, een wet vastgesteld in Israël. Die heeft hij onze vaderen geboden om hun kinderen bekend te maken, opdat de volgende generatie ze zal kennen. De kinderen die geboren zullen worden en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen, zodat ze hun hoop op God stellen. En Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. Het is zo ontzettend belangrijk om te zien dat God een plan heeft in een gezin. Om, zeg maar, die wedergeboorte die er is, die fakkel van het geloof, van geslacht tot geslacht door te geven. En nu is het heel erg belangrijk dat we beseffen, ook als we hier zo zitten, dat God alleen kinderen heeft. Hij heeft geen kleinkinderen. Het is niet zo dat uw kinderen door uw geloof behouden zijn. Je kunt niet door het geloof wat een ouder heeft zeggen, mijn kinderen zijn daar ook door behouden. Er moet een moment komen in een gezin, als een kind opgroeit, dat een kind komt tot de jaren van het onderscheiden. Dat een kind ziet dat er een noodzaak is om, zeg maar, dat Jezus de verlosser is. En dat ze Jezus nodig hebben. Dat er berouw is. En dat ze echt beseffen dat ze ook zondaren zijn. En dat ze een nieuwe natuur ontvangen. En het is dwaas om te denken als ouder of een houding te hebben. Op een of andere dag zullen mijn kinderen tot bekering komen. Dat is dwaas. Het gaat erom dat je ziet wat God ziet. En dat je je kinderen opvoedt dat ze tot verheerlijking van God komen. En dat kun je niet uitbesteden. Dat kun je niet aan iemand anders geven. Dat kun je niet aan de kinderwerkers overlaten van deze gemeente. Dat begint eigenlijk bij thuis. En in het bijzonder, denk ik, bij de vaders. In het bijzonder bij de vaders. En dan gaat het niet om het doorgeven van de godsdienst. Het gaat ook niet om het doorgeven van normen en waarden. Het gaat niet om een huisgodsdienst. Het gaat niet om een religie, dat ze veel weten van een christelijk geloof. Maar het gaat erom dat je kinderen een innige, intense, diepe relatie krijgen met Jezus Christus. En dat kunnen ze eigenlijk alleen thuis zien als je zelf, als vader en moeder, een intense, diepe relatie hebt met je kinderen. We spreken vaak met onze kinderen erover. Zeker nu we zo in zo'n fase zijn dat, zeg maar, dat ze afscheid nemen van thuis en zelf een gezin stichten. En deze week hadden we nog een gesprek met een van onze kinderen. En toen zei hij, wat wij, zeg maar, geloven, is meer wat we gezien hebben in jullie. Als dat wat jullie ons gezegd hebben. We hebben meer, zeg maar, overgenomen van jullie leven, als wat jullie vertellen. Natuurlijk, ik ben een verteller en ik heb de neiging snel over een onderwerp ook tegen mijn kinderen te gaan preken. Maar het gaat er eigenlijk om van wat zien ze in jouw leven van de relatie met Jezus Christus. En weet u, een kind is er wars van als je aan de ene kant een groot verhaal houdt over de theologie en over de Bijbel en dat Jezus je verlosser is en Heer en dat dat in de Bijbel staat. En ze kijken naar papa en ze zien er niks van. Als papa iets verkeerd doet naar mij toe, zal papa nooit naar me toe komen om vergeving te vragen. Nooit. En weet je, dat geeft een gigantische kloof in het leven van een kind. Als je aan de ene kant vertelt dat Jezus jouw Heer is en verlosser, maar je volgt hem niet. Het is niet te zien. En je wilt het wel van je kind. En wie die, ik, met name vind ik dat die last in het bijzonder is opgedragen aan de vaders. Dat de vaders zijn kinderen echt leren. Dat zie je ook in die Psalm 78. En ik moest ook zo denken, wat dan als er geen vader in het gezin is, als je zo luistert naar Tieneke? Ik vind het zo bijzonder, daar moest ik ook aan denken. Ik zeg, Heer, u geeft het opdracht in het bijzonder aan de vaders. Maar dan, als er dan, hoe zit het dan met de gezinnen? En ik vond het zo ontzettend troostend, Psalm 68, vers 6. Vader van de wezen, daar gaat het over God zelf. En ik geloof dat het direct ook daarmee te maken heeft. Dat God zelf de vader is van de wezen, de rechter van de weduwe. Dat is God in zijn heilige woning. Ik lees die andere tekst ook erbij, want die heb ik even... Ik had hem weggelaten, maar ik werd er zo door getroost toen Tineke dat vertelde. De God die eenzame in een huisgezin plaatst, staat erachter. En weet je, vader van de wezen, de rechter van de weduwe, dat is God in zijn heilige woning, de God die eenzaam in een huisgezin plaatst. Dan denk ik in het bijzonder ook dat hier ook zo'n bijzondere roep gaat naar de gemeente van Jezus Christus. Dat er hier een roep gaat naar wat doen we met onze kinderen. En dat in het bijzonder de vaders daarvoor verantwoordelijk zijn. En dat de moeders, ik vind het altijd zo schitterend, dat God mijn hulp heeft gegeven. En een hulp gegeven, dat betekent niet dat ik te veel dingen heb en dat er vier handen voor nodig zijn. En dat ik het ook zelf zou kunnen. Snap je? Sommige mannen die kijken naar een vrouw en die zeggen van... God heeft me een hulp gegeven en dat komt. Een hulp is eigenlijk, ik heb werk voor vier handen, ik heb er maar twee. En dan schakel ik mijn vrouw in. Ik kan dat zelf niet doen, dus ik manage dat zo dat mijn vrouw dat gaat doen voor mij. Dat zien ze dan als een hulp. Maar weet je, een hulp is, ik heb twee handen en Rietje is mij gegeven omdat ik bepaalde dingen gewoon absoluut niet kan. Ik kan het niet. Om überhaupt te kunnen functioneren heb ik haar nodig. Ik zie het niet, ik kan het niet. Ik ben er blind voor. Ik kan het gewoon niet. En dat is ook met de opvoeding zo. Ik vind het zo schitterend dat, ik weet nog goed, steeds weer opnieuw, als we dan in de bediening waren en we veel van thuis weg waren, op een gegeven moment kwam dan dat zinnetje, ik vergeet het nooit, nooit, nooit. Dat Rietje zei tegen mij, Miel, wat baat het ons de hele wereld te winnen? En schade te lijden aan ons gezin. Wat baat het ons om de hele wereld te winnen en schade te lijden aan ons gezin? En het investeren in je kinderen, dat is van zo'n onschatbare waarde. Omdat we nu in een andere levensfase zijn, ga ik de Bijbel ook op een veel diepere, krijgen bepaalde dingen een veel grotere betekenis. En een van die betekenissen die me echt als een boek zijn geopenbaard, dat is dat alles, als je het over visie hebt, dan is het zo dat wat jij investeert in je kinderen, zal God gebruiken voor je kleinkinderen en voor de kinderen van je kleinkinderen. En dat is visie. Dat staat in Psalm 78. Ik zeg het nog eens. Wat jij investeert in je kinderen, dat zij God gaan verheerlijken door een levensstijl. En dan gaat het hier niet om tucht. Het gaat hier niet om de juiste dingen tegen je kinderen kunnen vertellen. Dat hoort allemaal erbij. Maar het gaat in eerste instantie om jouw levensstijl. Jouw relatie met Jezus Christus. En dat papa en mama het waard zijn om te volgen, want zij volgen Christus. En als ik hun volg, dan volg ik Christus. En datgene wat je dan investeert in je kinderen, dat je tijd ervoor geeft. Tijd. Tijd. Laten we afrekenen met die leugen dat je zegt, ik heb... Dat is een leugen die ik zelf ook heb gehanteerd. Dat ik zei van, het komt er niet op aan, op de hoeveelheid tijd. Hè? De kwantiteit van mijn tijd in mijn gezin. Maar het komt erop aan op de kwaliteit van mijn gezin. De kwaliteit. Ik hoor dat soms, die smoes hoor ik nog steeds, ook nu nog. van, ik heb wel niet zoveel tijd voor mijn gezin, ik heb wel niet meer zoveel tijd voor mijn kinderen. Maar als we samen zijn, dan hebben we een hele diepe kwaliteit. Het is de grootste onzin die je kunt zeggen. Want wie zegt tegen zijn vrouw, vanavond hebben we een afspraak, ik heb de hele week geen tijd voor je gehad, maar vanavond dan kom ik met je samen 2 uur en dan hebben we echt kwaliteit tijd. Het is toch de grootste onzin die je kunt verkondigen? Omdat kwaliteit tijd komt uit de tijd die je samen voortbrengt. Veel tijd heb je samen en daarin zit kwaliteit. En dat is ook met je kinderen zo. Je zult veel met je kinderen moeten optrekken, wil je ook kwaliteit tijd hebben. Je kunt niet tegen je kind zeggen, kom maar zitten bij papa. En nu gaan we eens lekker kwaliteit tijd hebben. Ja, dat is toch voor de gekke. Maar zo wordt er wel geredeneerd. Ik zal niet vragen wie dat dacht en zijn hand op te steken. Maar ik zou de eerste zijn die dat dacht. Maar kwaliteit komt uit dat je met je kinderen bezig bent. Dat je met hen op pad bent. En nu is het geheim. Ik vind het zo indrukwekkend. Psalm 78. En waarom ben ik daarop gekomen? Omdat ik het gewoon nu zie. Ik zie niet alleen onze generatie, maar ik zie ook de generatie die na ons komt. De kinderen van onze kinderen. Dat wat wij in de kinderen hebben geïnvesteerd. Dat je ziet van, o Heere God, maar u investeert dat ook in de kleinkinderen. En u zult bij genade van God, hopen we onze kleinkinderen, de kinderen van onze kleinkinderen misschien te zien. Maar God gaat erin verder, in die geslachten. Hij gaat erin verder. En ik heb het op weg hier naartoe, zei ik tegen Rietje, mocht ik 1 gezin kunnen bereiken, mocht ik 1 gezin kunnen bereiken met deze preek, dan zou het een enorme wending geven in de geslachten. Mocht ik 1 vader en moeder kunnen bereiken, dat ze zeggen, we gaan opnieuw bekijken hoe we onze tijd investeren. We zijn beide druk met werk en soms moet het ook zo. Dat vader en moeder samen moeten werken. Maar soms kun je ook overleggen van, kan de man niet 1 dag inleveren en zijn vrouw dan 2 dagen werken, zodat je toch goed uitkomt, dat er tijd is voor kinderen. Dat je niet achter die druk aanrent van een groot huis, nog een auto, vakantie. Je opzadelt met schulden, dat je gewoon gebangen bent en moet investeren in dingen die eigenlijk absoluut geen enkele eeuwigheidswaarde hebben. En dat je er niet meer uitkomt. Maar dat je zegt, oh God, ik wil u verheerlijken en dat u zich verheerlijkt in onze kinderen. En dat u zich verheerlijkt in onze kleinkinderen. En dat u zich verheerlijkt in de kinderen van mijn kleinkinderen. Weet u, als afsluiting, er zit zo'n diep geheimenis in het geslachtsregister van Jezus Christus, in de Matthäus-evangelie. Ik ben het, aan de hand van deze preek ben ik het weer eens met andere ogen gaan bekijken. Maar als je kijkt in het geslachtsregister van Jezus Christus, dan zie je eigenlijk, waarom wordt David nu de man naar Gods hart genoemd? Waarom? Het heeft verschillende redenen. Maar een van de redenen ben ik ten diepste van overtuigd, dat is dat dat zaadje werd 200 jaar voordat David geboren werd al geplant. En ik laat het u zien. Want Nahegson was een hoofdman van 74 strijdhelden in Juda, was een zeer godvrezende man die uitverkoren was door Mozes en hij had een zoon en die heette Salmon. En Salmon was ook een godsgezegend man. Die had een zoon, Boas. Boas was een godsvrezende man. Geweldig om te zien hoe die Rut eigenlijk leidt. Ontzettend toegewijd. Boas had een zoon, die heette Obed. Een godsvrezende man. En Obed had een zoon, die heette Isaï. Een enorm toegewijd man, waarvan Samuel diep onder de indruk was van zijn zonen. En Isaï had een zoon, David. 7 geslachten. David had een zoon, Salomo. De man die Spreuken en Prediker en Hooglied schrijft. Van geslacht op geslacht op geslacht. Natuurlijk zijn er ook andere voorbeelden in de Bijbel. Maar als ik het heb over Gods visie, als ik het heb over niet over de gebrokenheid van de schepping, als ik het niet heb over zonde, maar hoe God het ziet, dan gaat het van geslacht op geslacht op geslacht. Ik wil jullie vragen, zo dadelijk als we in de stilte zijn, je echt af te vragen, de visie voor je kinderen. Wat voor visie heb je in je gezin? Hoeveel investeer je eigenlijk in je eigen relatie met God om zo een voorbeeld te zijn voor je kinderen? Voor je kinderen, voor je kleinkinderen zal God zorgen. Het tweede waar ik over was na aan denken is, als je kinderen nu volwassen zijn, gaan ze eigenlijk zelf na in je eigen leven. Zijn er dingen waar je vergeving voor moet vragen? Het is zo goed om met je kinderen te praten, waar je de boot gemist hebt. Ik heb steeds met mijn kinderen gesproken erover. Ook, er is een periode geweest dat ik ontzettend veel van thuis weg was. Ik kon dat niet inhalen. Toen we 25 jaar getrouwd waren, toen hebben we Rietje nergens uitgerekend dat ik 5 jaar daarvan was ik weg. In het buitenland. Voor mijn werk. En daar hebben we over gesproken. Daar waar nodig heb ik vergeving gevraagd. En dat is zo ontzettend genezend in je relaties. En ik bid en ik wil jullie vragen, het derde, de visie voor de kinderen in onze gemeente. Om te bidden voor de kinderwerkers. We zien als de kinderen weggaan, dat niet als een oppas. Het is schitterend. Als je ziet hoe de mensen met het kinderwerk hier in deze gemeente bezig zijn. Dat ze echt zich voorbereiden dat deze kinderen een relatie krijgen met Jezus Christus. En niet dat ze stil zijn omdat wij zo nodig een rustige samenkomst willen hebben. En deze drie dingen wil ik u echt zo in de stilte meegeven. Dat u daar eens met God over spreekt. Het eerste, wat is uw visie? Over ons gezin en over mijn kinderen. Tweede, als je volwassen kinderen hebt, zijn er dingen waar je de boot gemist hebt, dat je zegt, Heere God, dan moet ik vergeving voor vragen. En de derde, dat je dus echt zegt van, Heere God, ik wil het gemeentewerk, de kinderen die je ons heeft toevertrouwd, daar willen we voor op de pres gaan staan. Laten we zo even stil zijn, dan wil ik Rob vragen om naar voren te komen en heel stil een lied te spelen. Een aanbiddingslied wat je goed kunt, wat je nu in je gedachten hebt. Zodat we in die stilte van het snarenspel God mogen naderen.